Politiek smeekt om je stem, de zondvloed zonder hem. Ze roepen brullenluid, wie kan er nog aan uit? Nu alle redelijkheid zeldzamer lijkt te zijn, dan haalt dus van de lijn. Maar niet kiezen is verliezen, je stem is te veel waard. Geef je toekomst voor mijn kies met de Standaard.
Sterk je stem met inzicht en krijg een heldere blik op de verkiezingen. Lees de Standaard een heel jaar lang voor de helft van de prijs. Via standaard.be/actie.
Het is 8 maart.
2024 wordt een belangrijk verkiezingsjaar.
Onze vrije burgers, die rekenen op jullie.
Er staat heel wat op het spel.
Een deftig leven in een deftig land.
Want op 9 juni kiezen we een nieuw Vlaams-Brussels federaal en Europees parlement.
Voor Vlaanderen en voor welvaart.
In de aanloop naar de verkiezingen duiken we elke vrijdag in de campagneweek.
Want groen,
dat voelt goed.
Rood is troef.
Samen met chef politiek Jan-Frederik Abeloos en een gast.
Wij willen een heel andere politiek.
Ander en beter.
Ik ben Alexander Lippenveld en dit is DS Vandaag op campagne. Het ziet er op dit moment naar uit dat de twee uiterste partijen in Vlaanderen, Vlaams Belang en PvdA, samen een kleine 40% halen. Dat blijkt toch uit de stemming, de peiling die we vorige week de wereld instuurden. Waar komt die winst nu vandaan? En zal er een verschil zijn in hoe de centrumpartijen uiterst links en uiterst rechts behandelen? Er vandaag over met Jan-Frederik Abeloos, chef politiek, en Amir Bachrouri, de voormalig voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad. Het was tot een paar weken terug dat je die functie uitvoerde.
De fakkel is doorgegeven. Hè?
Ja. Wat zijn je plannen de komende maanden en weken naar de verkiezingen toe?
Goh, er zijn wel, ik ga vooral in Antwerpen met een aantal jeugdorganisaties, zijn we echt wel erop gebrand om de first-time voters, waar ik er ook één van ben, toch zover te krijgen om bij die verkiezingen echt op te komen. En wij kijken vooral naar de gemeenteraadsverkiezingen, omdat daar natuurlijk de opkomstplicht wordt afgeschaft.
Ja.
En zeker voor heel veel jongeren die voor het eerst gaan stemmen. Ja, ze hebben heel veel te vertellen over de samenleving, maar weten dat heel moeilijk te vertalen in een partijpolitieke stem. Mm-hmm. En dat maakt natuurlijk dat ze soms eerder kiezen voor de weg van de minste weerstand, namelijk thuisblijven.
Ja,
dat is wel een beetje gevaarlijk voor de democratie.
Ja. Heb je schrik dat thuisblijven in die groep, dat is groter kan zijn dan dat we nu misschien denken?
Ja, ik denk zeker in de steden.
Ja.
Is dat een onderschat fenomeen? Ik was gisteren nog op een event aanwezig, waar toch wel een aantal jongeren op aanwezig waren. En allemaal zoiets hadden van, ja, dat is wel tof om naar de filmpjes van Jos Dazen op TikTok te kijken, maar of dat ik er nu op ga stemmen, dat is nog een groot vraagteken. Dus ik denk wel dat we gaan verschieten van het aantal mensen dat niet gaat komen opdagen met de verkiezingen. Ik denk dat een heel grote groep gaat zijn.
Ja. Het wordt niet alleen stem op mij, maar ook kom stemmen. Dat is inderdaad.
Ja.
Dat brengt ons eigenlijk al bij een soort van de afkeer van de politiek, want daar gaan we het vandaag over hebben. In onze peiling, Jan-Frederik, de stemming die we elk jaar doen, daar hadden we het vorige week natuurlijk ook al over.
Mochten we nog niet zeggen
toen
wat de uitslag was.
Ja. Inderdaad, beste luisteraar, je hebt een week gewacht. De uiterste partijen, Vlaams Belang en PvdA, die halen samen 40%
afgerond. Ja, bij zo'n peiling zit je altijd met een foutenmarge.
Ja.
Dus we moeten met twee woorden spreken. Maar wat vrij helder is dat beide partijen er flink op vooruit gaan.
Mm-hmm.
Vlaams Belang heeft scores in zicht die historisch zouden zijn als ze straks realiseren in de stembus. 28%, wie weet meer. En PvdA op papier is op dit moment zijn score aan het verdubbelen. Van iets meer dan 5 naar meer dan 10%.
Ja.
Tel die twee fenomenen op en je komt toch bij de vaststelling dat straks misschien 4 op 10 kiesgerechtigde Vlamingen voor PvdA en Vlaams Belang zullen gaan stemmen.
Ja, had je dat verwacht, Amir?
Ja, zeker. Ik heb de afgelopen 3 jaar toch heel veel mensen gesproken en vooral jonge mensen ook. En gevoeld wel dat zij een belangrijke graadmeter zijn voor wat er thuis soms van discussies over politiek leeft. En ik voelde wel altijd dat er een enorme opmars was van die radicale krachten. Gewoon ook als ik op sociale media actief ben.
Mm-hmm.
En dat is natuurlijk niet de enige parameter of graadmeter, maar gevoeld ook daar die aanwezigheid is alom tegenwoordig. En dat maakt natuurlijk ook wel dat je ja, ziet, de verhalen zijn heel helder. Mensen zijn ook op zoek naar grote antwoorden op een aantal heel existentiële vragen die hen dagelijks bezighouden. Dus op zich verschiet ik er niet van. En ik denk dat we eigenlijk nog niet aan het plafond zitten, in alle eerlijkheid.
Oké, vertel, denk je dat het echt dan nog...
Ja, ik zie de extremen samen wel tussen de 45% en 48% halen.
Oké, dat zou bijzonder hoog zijn.
Ja, dat zou vooral ook een groot probleem zijn.
Ja, ja, want dan worden bijna de helft van de stemmen onbruikbaar tussen aanhalingstekens.
Ja, het is dat wat ik bedoel als probleem. Ik heb het daarmee zelfs nog niet over programma's van die partijen. Maar louter om een meerderheid te kunnen vormen in dit land, heb, zoals in elk land, de helft van de zetels nodig. Als PvdA en Vlaams Belang een dermate monsterscore straks zouden noteren, dan zit je met een groot probleem, omdat je bijna te weinig zetels nog hebt om een meerderheid te kunnen vormen. Wat alles te maken heeft met het feit dat tot nu toe geen enkele andere partij wil regeren met Vlaams Belang of PvdA. Dus het zijn eigenlijk allemaal zetels of stemmen, zo je wil, die straks wat onbruikbaar worden in het zoeken van een meerderheid. En dan is de vraag, vind je er nog één met de overblijvende zetels?
Ja, dat is inderdaad de vraag. Daar gaan we zo meteen op door. Nog even misschien over dat motief waarom mensen op die uiterste partijen stemmen. Hè? Waarom doen ze dat?
Ik denk wel, er wordt vaak gezegd dat het een proteststem is en dat het dus vertrekt vanuit een gevoel of een sentiment tegen een partij of tegen een systeem. Maar ik ben daar eigenlijk niet altijd overtuigd van. Omdat ik ook in veel van die gesprekken met jonge mensen ook echt wel voel dat er een strijd is voor een aantal heel duidelijke thema's, als het bijvoorbeeld gaat over migratie. Heel duidelijk van, wij willen minder migratie, wij willen minder diversiteit in de wijken. Als het bijvoorbeeld gaat bij de PvdA, wij willen een heel duidelijk systeem maken als het gaat over klasjustitie bijvoorbeeld, in de zaak ACID, van dat moet aangepakt worden. Mm-hmm. Dus je voelt wel dat men altijd vertrekt vanuit een bepaald gevoel. En dat is ook wel iets wat ik merk bij volwassenen, wat dat toch vaak wordt onderschat, dat we die mensen heel stiefmoederlijk behandelen. Hè, en bijna... Ja, dat we bijna beter dan die mensen weten waarvoor dat ze stemmen en waarom dat ze die keuze maken. Ik denk dat dat ook een deel van het verhaal is dat heel veel mensen zoiets hebben van don't patronize me. Het is niet aan de samenleving om te bepalen waar ik van wakker moet liggen. En het is een reflex om altijd op zoek te gaan naar verklaringen. Wat drijft mensen? En ik denk dat we daarmee mensen alleen nog maar verder van ons afduwen in plaats van ze dichter tegen ons aan te trekken.
Door het proberen te verklaren? Of,
door als verklaring te spreken over, ja, maar men stemt tegen, dat het is een proteststem. Uit frustratie kiest men voor het Vlaams Belang. Want uit frustratie zouden die mensen even goed thuis kunnen blijven, een blanco stem kunnen uitbrengen. Ze stemmen voor het Vlaams Belang en niet voor de PvdA. Omgekeerd is dat ook het geval. Dus ik denk wel dat we daar wel echt oog voor moeten blijven hebben, dat mensen een positieve keuze maken voor een bepaalde samenleving, voor een bepaald programma.
Ja, ja, ja. Is het dan de verdiensten van die partijen, zeg maar, dat mensen op hen stemmen? Of is het de fout van de andere, de traditionele centrumpartijen?
Ja, ze hebben in elk geval iets niet goed gedaan als de stem niet naar jouw partij gaat, maar naar een andere.
Maar goed, ja, het is natuurlijk een heel groot aantal stemmen. Hè?
Absoluut. Ja. En we hebben ook van al die mensen die gezegd hebben in onze stemming, ik wil straks op Vlaams Belang stemmen, hebben ook open gevraagd waarom. En het is heel interessant om door die stemmotieven te gaan. Want effectief, dan zie je, soms zijn dat wat je kan catalogeren onder proteststemmen of voortstemmen. Mm-hmm. Van al de rest zijn profiteurs of zijn corrupte politici. Of Vlaams Belang heeft nog nooit een kans gekregen. Dat lees je ook heel vaak. Ja. Dus zo de onrechtvaardigheid van wanneer is het eens aan hen? Hoe groot moeten we onze partij maken vooraleer ze mag meedoen? En een tweede motief kan je toch catalogeren onder inhoudelijke stem. En dat is dan heel hard natuurlijk de mening van er moet effectief minder migratie zijn. Ik denk de slogan Eigen Volk Eerst, dat die tientallen keren terugkwam in die stemmotieven. Dus ook het discours van de partij is heel goed gekend bij die mensen die erop stemmen.
Maar je weet toch ook dat je stem eigenlijk weinig uithaalt, dat Vlaams Belang er niets aan zal kunnen doen aan het feit dat er een migratiestroom is die in ogen van veel mensen te groot is?
Dat is eigenlijk het voornaamste argument waarmee al die andere partijen nu al decennia mensen proberen te overtuigen om niet op het Vlaams Belang te stemmen. Van, ze gaan niet aan de macht komen, ze mogen niet aan de macht komen, dus why? Waarom zou je erop stemmen? Argument ook jarenlang van Bart De Wever, wat hem groot heeft gemaakt lang, door te zeggen stem op mij, want ik weet, ik begrijp u, u bent boos, u stemt Vlaams Belang, is een nutteloze stem, stem op mij. Maar je merkt dat, en ik denk dat dat is wat hem hier ook bedoelt, je hebt wel kiezers van Vlaams Belang die dat stilaan beu zijn en die gewoon willen, nee, ik blijf stemmen op Vlaams Belang, want deze partij moet eens aan de macht komen. Het kan niet zijn dat al de rest blijft samenspannen tegen mijn partij. En je merkt dat daar ook wat barstjes komen. Hè? Daar hadden we het vorige keer over, de houding van N-VA tegenover Vlaams Belang. Dat schuift een beetje. Dat kan misschien andere mensen motiveren om dan toch op het Vlaams Belang te stemmen. Want ze denken van, ja, wie weet, als we hen nu groot genoeg maken, wie weet zijn ze erbij.
Ja.
Ja, en dat gevoel is denk ik wel heel aanwezig vandaag. Hè? Ook als je op Facebook kijkt soms. De afrekening volgt in juni 2024. Is zo een van de nieuwe slogans die je altijd hoort. Hè? Een tijd geleden was Tom van Grieken nog in debat met Nicole de Moor. En daarin was het ook heel duidelijk van... Ja, uw partij is een elfje. We zullen wel zien in juni hoeveel noten je nog op je zang zal hebben. Want dan gaat de Vlaming afrekenen met het establishment. Dus ik denk dat heel veel mensen nu wel iets hebben. Hè? Ook deels omdat de andere partijen... het bedje aan het spreiden zijn voor die extreme kiezer. Hè, want ze maken zelf het discours verhard. Hè. Ik denk bijvoorbeeld aan Conor Rousseau met zijn uitspraken over Molenbeek. Ja, dat zijn toch een aantal tekenen aan de wand die duidelijk aantonen dat iedereen zijn discours verhardt. En dat je daar wel heel hard voelt van... Ja, die wapenwetloop of zo... is er wel. En dat is ook een signaal, denk ik, naar mensen toe van... Ja, ze zijn ons wel aan het zien en ze voelen de hete adem in hun nek... van wij, het volk, die bij deze een vuist aan het maken zijn... tegen het establishment dat ons zoveel onrecht heeft aangedaan. En ik denk daarom dat heel veel mensen nu wachten op 9 juni... omdat ze denken, ja, dat is het momentum. En als het Vlaams Belang zo groot is dat het signaal oorverdovend is... dan gaan de andere partijen niet meer kunnen samenspannen. Want als je met 4 of 5 partijen, bijvoorbeeld op Vlaams niveau... moet vormen. Heel veel mensen voelen intuïtief aan, daar valt geen land mee te bezeilen. Dus ik denk dat we het laatste nog niet hebben gezien.
Ja. Die voertstem, wat kunnen de centrumpartijen daarmee aan? Ligt er daar voor hen geen kans? Ik bedoel, in Nederland bijvoorbeeld was er Pieter Omtzigt, een man, christendemocraat. Meer centrum kan je ze bijna niet vinden, denk ik. Hij heeft zijn partij groot gemaakt met dat antidemocratische... sentiment. Het was meer dan dat, maar...
Er is natuurlijk ook een andere partij die nog groter geworden is. Hè? Dus in Nederland, het is ook niet de ultieme dijk gebleken tegen uiterst rechts Pieter Omtzigt. Maar het was effectief wel een man. En die mis je vandaag toch, wat de Belgische centrumpolitiek betreft, of Vlaamse centrumpolitiek, een man die een discours ontwikkelde dat echt wel binnen de bandbreedte van het fatsoen blijft. Maar die wel heldere boodschappen bracht over nabijheid, de noodzaak daaraan, een samenhang, een vrij conservatief discours. Maar ontdaan van de xenofobe ondertoon die je dan toch bij een Geert Wilders en die politieke familie vindt. Maar, nogmaals, het heeft maar tot op zekere hoogte gewerkt natuurlijk in Nederland.
Ja, en net natuurlijk ook wel een track record. Hè? Want als je bijvoorbeeld kijkt naar de toeslagenaffaire, maar ook het schandaal in Groningen enzovoort. Ja, dat zijn natuurlijk ook wel dingen die van hem een spraakmakende messias benamaken. Hè? Want op den duur werd de vraag zo groot ook voor hem.
Ja.
Dat het zoiets was van, ja, Pieter Omtzigt zal het wel moeten doen, want het is de hoop in bange dagen. En dat is, denk ik, wat we ook in heel veel van die debatten, hè, we hebben het nu ook al heel de tijd toch wel over de mensen die kiezen voor de radicale partijen, maar er zijn ook heel wat mensen in het centrum die vandaag onbeslist zijn. Ja. En die zich ook de vraag stellen, voor wie gaan wij stemmen? Is er een radicale kracht misschien in het centrum? Is er een partij die onze standpunten vertegenwoordigt, zodat wij een duidelijk signaal kunnen maken ten aanzien van die extremen? Want uit heel veel van die peilingen komt natuurlijk ook naar voren dat de partij, namelijk de kiezers anti-Vlaams Belang, ook een heel grote partij zou zijn. Dus dat is ook heel opvallend, vind ik altijd, dat je een heel harde groep hebt die pro is, maar je hebt ook een heel harde groep die contra is. En dat is natuurlijk een groep die vandaag electoraal zijn gading nergens vindt.
Ja,
het was eigenlijk de hoop of de bedoeling van vooruit om die stem te willen pakken. Hè. Zij gingen de dam zijn tegen extreem rechts. Dat was eigenlijk al iets dat Conor Rousseau ik heb nog een 1 mei speech van hem meegemaakt, denk 2 jaar terug, waar dat hij dat al zei. Dus dat ging echt het speerpunt van die campagne worden. En toen is gebeurd wat is gebeurd, waardoor heel dat verhaal natuurlijk deuken heeft opgelopen, Rousseau weg is. En je nu een beetje de club waar jij naar verwijst, heeft geen cheerleader meer. Hè? Of het zou dan stilaan Raoul Hedebouw en de PvdA moeten zijn, dat andere extreem dat zich dan opwerpt als stem op ons. We weten, jullie zijn boos, maar kies dan toch maar voor ons en niet voor Tom van Grieken.
Ja.
Die dynamiek zie je nu ook. En het centrum zit daar tussen gekneld en krijgt het moeilijker en moeilijker. N-VA inclusief, om dat alternatief te bieden.
Ja.
Maar ik denk ook daar dat er wel nog een verrassing uit die verkiezingen zal komen. En ik weet niet welke partij het gaat zijn, maar het lijkt me onvermijdelijk. Hè. Ik had er recent ook nog eens een discussie over met iemand die ook zei van ja, op wie gaan we stemmen? Hè? Want uit jullie peiling blijkt dan dat maar 10% van het electoraat onbeslist is, wat dat naar mijn ogen of naar mijn eigen inzicht heel weinig is. Ook als ik kijk naar mijn eigen omgeving en ook spreek met zowel jongeren als ouderen, dat bijna bij iedereen het sentiment leeft van ja, goh, ik twijfel nog op wie dat ik ga stemmen. Ik weet het echt niet. Ik weet het eigenlijk nooit, maar nu weet ik het echt, echt niet. En dat die persoon ook aan het zeggen was van, we zijn vertrokken vanuit, oké, Vlaams Belang, PvdA sowieso niet. Mm. Groen, dat is me een beetje te extreem. Mm. Open VLD, ja, je zou nog zot moeten zijn om daarop te stemmen, want die partij heeft al zo lang meebestuurd en wat hebben ze in feite gedaan? Die zei van, ja, Vooruit heeft bij mij toch wel wat krediet verloren door de manier waarop dat ze zijn omgegaan met heel de Conor Rousseau heisa. En die ook zei van, ja, de N-VA, daar heb ik wat schrik voor dat ze bijvoorbeeld met het Vlaams Belang zouden besturen. En die zei, dan kom ik alleen nog maar uit op de CD&V, waar je kunt zeggen van ja, goh, die partij, wat verwezenlijken ze nu in feite? Maar ik kom niet meteen op een aantal heel duidelijke anti-argumenten of tegenargumenten om mijn keuze voor de CD&V dan niet te maken. En die dus zegt van, ik vermoed dat ik erdoor op de CD&V ga stemmen, gewoon uit gewoonte en bij gebrek aan een beter alternatief. Okay. Dus ik denk ook daar gaan er nog wel verrassingen zijn van mensen die op het laatste moment gaan beginnen. Ja, kijken naar bij welke partij heb ik het minste anti-gevoelens. Die worden opgewekt.
Het is eigenlijk erg dat je motief is om te stemmen. Dat je geen enkel pro-argument vindt.
Dat is het heerlijk aan verkiezingen. Elk motief is mag en is het juiste.
Ja, ieder,
niemand heeft zich te moeien met het bolletje dat jij rood maakt.
Ja. Maar Sammy Medi zal het graag horen. Maar,
en het zal Sammy Medi ook niets uitmaken, wat uw reden ook is, zolang je maar stemt op CD&V. Dus zo werkt het natuurlijk.
Ja, ja.
Ik denk wel, inderdaad, die onbesliste kiezer, die wordt belangrijk. En op dat vlak is dat, voor alle duidelijkheid, er is 10% in de stemming die expliciet heeft aangegeven, ik weet het nu nog niet. Dan heb je nog een groep die wel een naam of een partij heeft genoemd, maar als je dan vraagt hoe zeker ben je van die stem, eigenlijk aangaf van, eigenlijk niet. En dan heb je nog eens 10% die zegt blanco of ik ga niet stemmen. Tel al die percentages op en dan kom je aan 27% ongeveer. Die eigenlijk nog misschien te overtuigen valt. Maar ja, die verrassing, er had dan toch moeten iemand opstaan of op een bepaalde manier zich heruitvinden die ik nu niet zie.
Ja,
ik denk dat iedereen het voorbije jaar dacht dat Conor Rousseau die man ging zijn. Hè?
Ja.
Hij was degene die de chosen one, hè, zouden ze in de Matrix zeggen, die daar ging rechtstaan en leek het ook in de peilingen te gaan doen. Zat op een trip die er misschien voor zorgde dat nu in die peiling vooruit misschien groter dan N-VA zou geworden zijn. Stel je voor,
ja,
dat is allemaal weg.
Ja.
Ik denk dat een grote ontgoocheling ook bij veel mensen is, en niet het minst bij Vooruit zelf, dat die kracht die toch nog in het centrum zat, die dat centrum zo wat onder stoom bracht, dat je die wel kwijt bent.
Ja.
Maar het is ook de vraag of dat ze zich niet gaan kunnen herstellen.
Ja.
Omdat ik ook bij heel veel mensen merk die misschien niet elke dag de Standaard lezen, die niet elke dag naar de afspraken ter zake kijken, dat zij wel zoiets
een
hebben van,
groep.
Het is tenminste duidelijk. Een kleine ja, heel klein. Heel klein. Als we naar de afspraak kijken, denk ik inderdaad dat het een kleine groep misschien soms is. Maar dat is natuurlijk wel de grootste groep vandaag in onze samenleving.
Ja, absoluut,
en bij die
ja.
mensen, als ik dat soms ook zie, dat je denkt van ja, Vooruit, zeggen ze, ja, maar dat is heel duidelijk, want het is inderdaad Vooruit en dat staat dan voor een droom, voor hoop. En anders is het extreem rechts. En inderdaad staat dat voor hen dan symbool voor die achteruitgang. Mm-hmm. Dus ik denk wel dat we daarin niet mogen onderschatten dat mensen soms ook heel hard op zoek zijn naar even op scherp te stellen dat er natuurlijk op 10 juni wel wat zou kunnen veranderen in onze samenleving. En die verandering maakt ook sommige mensen vandaag in het centrum heel angstig.
Ja. Stemmen mensen dan strategisch op wie potentieel de grootste zou zijn? Of wordt dat niet echt gedaan?
Wat je nu krijgt, is misschien, waar Amir naar verwijst, is dat je, en dat zal misschien ook nog moeten duidelijk worden in toekomstige peilingen, als daar plots die dijkbreuk misschien dreigt, waarbij dat die uiterste partijen echt wel het landschap overspoelen, dat je dan toch misschien een aantal kiezers gaat hebben. De vraag is hoeveel dat er dan zullen zijn, die op dat moment wel een schrik pakken. Mm-hmm. En misschien dan zelfs inderdaad bij CD&V eindigen, vanuit een soort van veiligheidsreflex van oké, wat we kennen.
Laat ons groeperen voilà. In het midden, dan zo gezegd. Ja.
En ik denk, daar ben ik het mee eens, dat een discours dat daarop gericht is wel wervend kan zijn. Wat ik nu vaststel, is dat partijen heel veel energie steken binnen het centrum, in het afkatten van elkaar. Open VLD die dan op de kap zit van de socialisten of de socialisten die dan Sami Mehdi onder vuur nemen of Groen die ongeveer door iedereen dan een beetje onder vuur wordt genomen. Terwijl dat is het echte, de echte dreiging zit elders. Hè?
Ja.
Maar dus dat vind ik dat daar toch wel weinig op dit moment inzet is bij die centrumpartijen om effectief naar de kiezer te stappen en te zeggen van oké, we weten, er zijn verschillen tussen ons, maar dat is nog van een andere orde dan stemmen op een PvdA of Vlaams Belang.
Ja.
Vanuit hun perspectief. Hè?
Ja, absoluut. We moeten het nog even over PvdA hebben. Dat is natuurlijk die andere partij aan het uiterste linkse spectrum. Daar bestaat er geen cordon sanitair rond, zoals dat in de jaren 90 rond Vlaams Belang wel is afgesproken.
Nee.
Maar bestaat dat in de praktijk wel? Of is dat, is er nog een optie dat PvdA wel meebestuurt?
Goh, ik acht die kans heel klein. Mm-hmm. Het is natuurlijk wel zo, want we hebben het de hele tijd over Vlaanderen, wat ons een beetje blind maakt voor het feit dat als je Brussel en Wallonië meeneemt, dat straks misschien het grote verhaal van de verkiezingen de doorbraak van de Marxisten en PvdA gaat zijn. Mm-hmm. Die, als je sommige peilingen mag geloven, misschien de grootste zullen worden in Brussel. Mm-hmm. En derde partij misschien in Wallonië. Ja, dan gaat daar het speelveld ook helemaal veranderen. Maar is die partij 1 bereid om mee te besturen en 2 gaan andere partijen bereid zijn om met PvdA te besturen? Ik denk dat niet op dit moment. Maar het grote verschil is inderdaad dat er formeel geen enkele afspraak is tussen partijen om niet in zee te gaan met de PvdA. Wat wel het geval is met Vlaams Belang natuurlijk.
Moeten we evenveel schrik hebben tussen aanhalingstekens van PvdA als van Vlaams Belang?
God, dat is een goede vraag. Ik ben sowieso niet geneigd om extreme mee te laten besturen, maar het toeval wil dat ik op een van de plekken woon waar dat die PvdA mee bestuurt. Mm-hmm. Ik woon in Borgerhout, daar heb je een linksbestuur, Groen, Vooruit en PvdA, die samen ook 60...
Districtsniveau.
Ja, op districtsniveau. In het district Borgerhout dus. Die daar samen besturen en het is niet... Het district is natuurlijk qua bevoegdheden natuurlijk niet rijkelijk bedeeld. En op zich, het is niet dat Borgerhout plots is omgetoverd in een of ander communistisch Walhalla. Of
Gulag, ja.
Bijvoorbeeld. Hè? Dus wij leven nog vrij, denk ik. Ik denk dat je... Maar dat is natuurlijk het districtsniveau. Voilà. De impact dat je daar hebt, is niet immens.
Ze zijn in Zelzaten ook aan de macht. Dan zit je al op een gemeentelijke niveau. Ook Zelzaten, de laatste keer dat ik daar was privé-eigendom ook nog niet afgeschaft. Mm-hmm. Maar... Ja, nu spreek je wel natuurlijk over regionale parlementen, federaal parlement. Dat is toch, de inzet is daar toch wel anders. Je speelt straks wel echt voor de knikkers.
Ja.
En ik denk dat alle partijen er alles zullen aan doen om niet met Vlaams Belang en PvdA te moeten besturen. Mm-hmm. Maar nogmaals, het zal er eerst afhangen wat de uitslag is. Ik vind het fascinerend als je zegt, ik sluit niet uit dat die twee partijen samen 45% halen. Mm-hmm. Ik zou denken dat dat niet kan, maar ik kan, ja, ik kan het echt onderschatten.
Maar al is het 35, dat is nog veel. Hè. Dan moet je nog met 4 zijn om een Vlaamse
ja, maar ik denk dat als het 35 is, samen gaan we spreken over een overwinningsnederlaag. Hè?
Mm-hmm. Ja.
Als ze samen 35 zouden halen. Hè. Dus ik denk dat nu beide partijen zitten natuurlijk ook in een winning mood. En ik denk op zich trekt dat ook natuurlijk wel onvermijdelijk mensen aan, want ze zitten beter in hun vel. Hè. En ik denk, hè, dat is ook wel een gevoel waar dat ik soms ook wel van verschiet bij jonge mensen, die zeggen van ja, maar laten we ze eens gewoon meedoen. Mm-hmm. Laten we ze gewoon eens die kans geven om zichzelf de vernieling in te rijden. Want we gaan eens zien hoe dat ze dat gaan doen. Wie gaan ze op die kabinetten zetten? Wie gaat die regering leiden? Wie gaat met de administratie samenzitten waar dat je vaak al politieke benoemingen aan de top hebt van de centrumpartijen? Wie gaat dat klaargespeeld krijgen? En dat is natuurlijk, denk ik, bij mensen soms een gevoel van ja, ze hebben nooit meegedaan en dat wekt een gevoel van.
Dus op het eerste zicht ook een zeer legitieme reflex. Hè? Als je zo groot wordt, ja, waarom mag je dan niet meedoen? Je kan natuurlijk op een legislatuur ook veel kapot maken. Voilà, ja. Dus wil je dat risico dan lopen?
En wij hebben dan nog eens een legislatuurparlement. Dus je zou niet
zeker
zomaar
Vlaams,
de regering.
Ja.
Je wilt dan wel misschien meebesturen in de hoop ze zo klein mogelijk te krijgen, maar je sleurt ze natuurlijk wel 5 jaar mee.
Absoluut. Ja. Nu, hoe dan ook is het een probleem, want zelfs met 35%, 40%, 45%. Wat we daar straks zeiden, hè, dat speelveld wordt zo klein voor de rest dat je Vlaams al snel straks van 3 naar 4 partijen gaat gaan.
Ja.
En federaal 7, opnieuw zo niet 8. Wat natuurlijk de bestuurbaarheid van al die niveaus niet noodzakelijk ten goede komt. Waarschijnlijk niet zelfs. Waardoor je misschien opnieuw een vliegwiel wordt voor nog meer winst van de extremen. Dus het is een ongelooflijke knelling waar dat die democratische partijen in zitten.
Maar het is wel, allee, het mag natuurlijk geen self-fulfilling prophecy worden. Heel veel mensen, denk ik, ook willen nog wel. Allee, waar is die hoop naartoe bij mensen? En ook wel die call to action, de urgentie van iets te willen doen, iets te willen veranderen en niet onverschillig blijven en die machtloosheid ons te laten verlammen of zo. Dat is wel iets wat ik bij mensen voel. En je voelt nu ook in de cultuursector bijvoorbeeld dat mensen wel in actie schieten. Ik hoor ook al dat er zaken worden gepland zoals de 1 oktober, nu gaan jullie mij moeten helpen, concerten in der tijd.
Ja,
dat er nu ook wel zaken zoals dat wel, dat daarover wordt gesproken, van zaken voor de menselijkheid, zaken om extra in de verf te zetten van welke samenleving willen wij zijn. Hè? Want dat is natuurlijk ook iets wat op het spel komt te staan. Wie zijn wij als samenleving, is een heel belangrijke vraag, waar dat die verkiezingen over gaan. En ik denk dat we ons niet mogen. Allee, het is een groot gevaar om te denken dat de strijd al is gestreden. Mm-hmm. Terwijl het is nog 100 dagen voor de verkiezingen.
Ja.
Er is nog werk aan de winkel. Ja, ook voor de centrumpartijen.
Ja. En om niet meteen dan defeatistisch te worden, is het wel zo dat, ik had het daar straks over, wanneer mensen zeiden op wie ze stemden, hebben we hen gevraagd hoe zeker ben je van die stem. Mm-hmm. Ja, de club die het meest zeker bleek van zijn stem, was wel degene die zei Vlaams Belang.
Mm-hmm.
Is dat 100%? Nee. Maar het wordt wel een verdomd lastige opdracht om die mensen toch nog op andere gedachten te brengen.
Mm.
Er is één iemand die het kan waarschijnlijk, is Bart De Wever. Omdat de N-VA is dan toch de tweede partij die men overweegt. En voor Bart De Wever spreekt bij veel mensen, ook Vlaams Belangkiezers, toch nog tot de verbeelding. Dus hij zal een ongelooflijk straffe campagne moeten voeren. Al de rest, denk ik, is er een beetje aan voor de moeite en kan zich misschien beter bezighouden met die 10% die het nog niet weet. Of die niet gaat stemmen, om die te activeren. Ja. Daar zit wel nog een reservoir, denk ik, dat je kan proberen naar dat centrum te trekken. Voor de rest moet je nog vermijden dat misschien extra mensen naar het Vlaams Belang overlopen of PvdA. Maar daar nu nog voor een massale kentering zorgen, die kans bestaat, maar ze is niet zo groot.
Er was natuurlijk nog nieuws deze week. Toen maakte Youssef Andichi een opmerkelijke overstap. Hij is in 2019 verkozen voor de uiterst linkse PTB in het Brussels parlement en maakt nu de overstap naar de liberalen van MR.
Je suis vraiment intimement convaincu que les réponses immédiates à l'urgence sociale, c'est ici que je les ai trouvées au mouvement réformateur.
Ludivine den Donder, PS-minister van Defensie, wordt steeds populairder en moet zelfs selfies nemen met Vlaamse voetbalsupporters. De Europese Volkspartij doet een ruk naar rechts wat betreft migratie. Zo stellen ze voor om asielzoekers over te brengen naar een land buiten de EU. Dat lijkt wat op het Rwanda-plan van de Britse premier Sunak dat roemloos lijkt te falen. Minister van Media en Jeugd Benjamin Dalle roept op om Israël uit te sluiten van het Eurovisie Songfestival.
Op 5 maanden conflict zijn er al tienduizenden onschuldige slachtoffers gevallen. Op zo'n moment een verbindend cultureel initiatief als Eurosong vieren samen met Israël, dat lijkt mij bijzonder moeilijk.
Maar daar is Vlaams minister-president Jan Jambon het niet mee eens.
Voorts zijn wij van mening dat een boycott zich moet richten tegen een regime en niet tegen individuele burgers die sporten, die cultuur doen, academici die hun job uitoefenen. Op dat vlak aligneren wij ons op de Europese lijn en ik stel ook vast dat de federale regering evenmin boycottacties ondersteunt.
En, Jan Frederik, het was wel opvallend, een vrij verregaande samenwerking van MR en Open VLD bij de liberale partijen natuurlijk. Maar het is toch opvallend dat het
gebeurt. Ze dienen een gemeenschappelijke lijst in, een kamerlijst. En dat is opvallend, omdat ook op de persconferentie, om dat aan te kondigen, zaten Georges-Louis Boucher en premier Alexander De Croo, dus Boucher, voorzitter van de MR, De Croo, premier, broederlijk naast elkaar, of in dezelfde ruimte.
Wat opvallend is, want
als je de voorgaande jaren gevolgd hebt, is dat inderdaad toch wel bijzonder. Meneer Boucher heeft zich, laat ons zeggen, meer dan bezorgd over het federale niveau en wat er allemaal verkeerd liep volgens hem. Dat was vervelend voor Alexander De Croo en al helemaal voor de Vlaamse liberalen, want zij stonden te kijken als de valse liberalen en de MR, dat was dan de echte liberaal. Ja, nu gaan ze toch de krachten bundelen en dat heeft alles te maken met eigenlijk wat we daar net al bespraken, die lastige puzzel die straks wacht. En de nood aan blokvorming. Je hebt de Open VLD die kleiner en kleiner wordt in de peilingen, die op eigen kracht echt een dwergpartij dreigt te worden van minder dan 10%. Dan loont het om je toch nog te kunnen vastgrijpen aan die Waalse broer, aan die Franstalige broer, die nog wat beter in de stemmen zit. Mm-hmm. Omgekeerd weet Boucher ook dat hij voor veel van zijn collega-voorzitters een beetje persona non grata is geworden. Als je met andere voorzitters praat over Boucher, dan vindt men dat toch een onbetrouwbaar man. Mm-hmm. Dus ook voor hem is het van belang om die krachten te bundelen met Open VLD. Samen uit, samen thuis, maakt dat het misschien wel straks samen in een federale regering is. En niet in die oppositie.
Ja. Wat denk je daarvan, Amir? Van die politieke families die heropleven, gaat dat misschien de dam dan kunnen zijn?
Ik vind dat altijd heel, heel grappig om te zien. Soms komt het heel kunstmatig over, vind ik. Het zijn de katjes die in het nauw worden gedreven, die dan heel rare sprongen beginnen te maken, dusdanig wanhopig worden dat ze zich aan elke boot proberen vast te klampen in de hoop dan verder te kunnen blijven drijven. Ik vond dat ook toen Sammy Mehdi dan ook broederlijk naast Maxime Prévot op een bepaald moment stond, omdat de CDA Les Engagés dan aan een remontada bezig was, dat dan ook het voorbeeld was voor hoe dat het dan met de CD&V nog eraan toe zou gaan in Vlaanderen. Ik vind dat allemaal toch wel kunstmatig en ook helemaal niet echt overkomen.
Elke strohalm is goed, dat gevoel.
Ja, behalve bij de PvdA heb ik soms wel zoiets van, het is heel duidelijk, ze hebben één nationale voorzitter die in beide landstalen communiceert. Hè. Maar bij de andere partijen stel ik mij soms echt de vraag van, is het vooral niet proberen ons vast te hangen aan iemand als een Georges-Louis Boucher, die ergens wel in Vlaanderen toch wel mensen weten charmeren, die mensen ook weten enthousiasmeren. En dat er toen ook al grappend werd gezegd, ze hadden beter Georges-Louis Boucher als lijsttrekker uitspelen in Vlaanderen dan Alexander De Croo. Ja. Dus dat zegt misschien ook wel veel over de partijen die nu heel hard op zoek zijn naar elke mogelijke persoon, elke mogelijke kleur waaraan men zich kan verbinden, is vandaag goed. Mm-hmm. En dat duidt denk ik ook wel op die wanhoop.
Ja, er moet daar wanhoop inderdaad. Pronostiekje tot slot. We hebben het dan vooral over de gemeenteraadsverkiezingen. Daar, denk ik, sneuvelt ergens het cordon sanitair om de cirkel rond te maken?
Oh, dat durf ik niet te zeggen. Laat ons eerst nu 9 juni afwachten hoe groot, hoe moet je het noemen, de walk-over wordt. Of de dijkbreuk of de winst, laat het ons op de winst houden, van PvdA en Vlaams Belang. En wat dat allemaal in gang zet, wat de effecten daarvan zijn. Kunnen we straks nog een regering vormen, überhaupt? Mm-hmm. Ja, ik durf daar geen voorspellingen over doen.
Mm-hmm. Ja, ik ga dat ook niet doen, omdat ik gewoon zie dat die verkiezingen van 9 juni heel bepalend gaan zijn, ook voor de verkiezingen in oktober. Hè. Dat voelde ook wel van, Ja, stel dat er dan Vlaams onderhandeld gaat worden. Ik weet niet of dat de partijen daar tijd überhaupt voor gaan moeten gaan vrijmaken. Want ze hebben dan nog de zomervakantie die ertussen valt. En dan een campagne in oktober die bijvoorbeeld in een stad als Antwerpen toch voor een van de belangrijkste politici van het land echt wel gaat over iets heel existentieel, over leven en dood bijna. Er gaat waarschijnlijk nog geen regering zijn. Het ongenoegen gaat misschien zo ook wel wat opgeklopt worden. Maar tegelijk kan natuurlijk door die winst en misschien grote winst of monsterzegen van die extremen ook weer al die reactie bij de mensen ontstaan van nu moeten we echt gaan stemmen uit dat centrum.
Ja, misschien is het dat wel nodig. Maken, want ik heb nu... Want ik vind het interessant dat je daarnet vermeld van er zijn toch... Er begint binnen het middenveld iets te bougeren. Want ik had vooral tot nu toe het gevoel dat we met z'n allen heel hard slaapwandelen richting 9 juni. Ook de partijen, hè, wat ik kwam te zeggen, die eigenlijk campagne voeren alsof het een verkiezing als een andere is. Ja, wij zetten ons thema in de markt, we discussiëren wat onder elkaar en straks zien we wel wie een regering vormt. Ja, nee, de stakes are higher deze keer. Als je deze peiling mag geloven, we zijn daartoe geneigd, is de onze, dan is er, staat er toch wel echt iets op het spel.
De democratie.
En herself, die sense of urgency, die voel ik op dit moment minder of niet, als je zo naar de partij, de congressen kijkt, de verkiezingscongressen, die baden nog altijd in een soort van virtualiteit, alsof dat die partijen allemaal nog 20% hebben. Mm-hmm. Allerlei beloftes kunnen doen aan mensen en dan straks wordt het dan toch business as usual of zoiets. Terwijl dat denk ik niet dat dat nu de inzet is van de verkiezingen.
Maar iedereen is bang, hè? Mm-hmm. Men durft heel moeilijk en heel duidelijk op scherp te stellen waar dat de verschillen zich vandaag uiten, over welke essentiële zaken het gaat. Terwijl natuurlijk die partijen op een andere manier naar de samenleving en naar de mens kijken. Mm-hmm. En dat maakt mij soms wel verontrustend van, ja, waar is die durf en die brani en drive om ook eens te laten zien van dit is waar dat wij voor staan, dit is ons verhaal. En ja, het extreem rechts en extreem links en het Vlaams Belang en de PvdA mogen dan wel een roep toeteren aan de zijlijn, maar dit is waar dat wij voor staan. En dat voelde bij al die andere partijen, is het zoiets van nee, we gaan vooral die twee meiden, we gaan er zo min mogelijk over spreken en we gaan wel kijken in de krabbenmand welke andere centrumpartijen hier ook nog aan het vechten zijn voor hun overleven. Ja. Maar ik denk echt niet dat dat de strategie gaat zijn die soelaas gaan bieden.
Ik denk het ook niet.
Laat het een pleidooi zijn voor meer brani bij iedereen, laat het ons zo zeggen. Jan-Frederik, Amir, dank jullie wel.
Dank je wel.
Merci.
Dit was DS Vandaag op Campagne. Bedankt voor het luisteren. Je kan nu ook de videoopname van deze podcast bekijken op het YouTube-kanaal van De Standaard. Volg de verkiezingen bij ons via tekst, beeld en natuurlijk ook podcast via standaard.be/verkiezingen. Volg ons ook op YouTube of op je favoriete podcastplatform. Alle credits van deze aflevering vind je op standaard.be/podcast. Reageren kan via podcast@standaard.be.